Wij waren de vorige keer terechtgekomen in Colossense 2, waar in het eerste gedeelte van het hoofdstuk niet alleen gezegd wordt dat in Christus al de schatten der wijsheid verborgen zijn, maar ook werd gezegd in het bijzonder in vers 8, zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie, een ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus, want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk, vers 9. Maar vers 9 had weer kunnen zijn, want in hem zijn al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen, zoals er stond in vers 3. En de gedachte is dan inderdaad dat wij niet volmaakt zouden worden, maar inderdaad dat wij volmaakt zijn, omdat wij in Christus zijn en doordat wij in Christus zijn en voor zover wij in Christus zijn, of hoe men dat maar zegt. Want de gedachte is inderdaad dat wij besneden zijn om dan toch iets aan te halen uit overlevering der mensen. Want daar gaat het dan om, hè. Als men denkt dat men voor God acceptabel wordt inderdaad door filosofie of door overlevering der mens of door eerste beginselen der wereld. Wel, nu zegt de apostel, zo zit het niet. Wij zijn namelijk besneden, alleen niet met een besnijdenis naar menselijke overlevering, want dat is de uitwendige besnijdenis zoals beschreven in ieder geval in Romeinen 2, meen ik. Maar wij zijn besneden met de besnijdenis des harten, zoals het in het Oude Testament al heet. En hier heet het dan een besnijdenis die zonder handen geschiet in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleeses door de besnijdenis van Christus. En daarna wordt de betekenis van de besnijdenis verklaard. En die blijkt te zijn dood en opstanding. Dat wil zeggen, besnijdenis is de uitbeelding van het wegnemen van de oude mens, de dood dus gewoon, en daarna de komst van de nieuwe mens, en dat is feitelijk wat opstanding is. En de gedachte is dat als wij deel hebben aan Christus en het leven van Christus, dan is onze oude mens weggenomen, zoals vers 11 dan dus eigenlijk zegt. En zijn wij nieuwe schepselen geworden in Christus? En dat is een terminologie die je moet natuurlijk kennen uit de voorgaande brieven. Alleen hier wordt het aangeduid met een term die inderdaad ontleend is aan overlevering der mensen. En in het bijzonder natuurlijk ontleend is aan de wet. Maar de gedachte is dat wij met Christus zijn levend gemaakt. Het zijn woorden die hier gebruikt worden in vers 13, maar die eerder gebruikt werden al in de Efezebrief, en daar werd het veel uitgebreider toegelicht overigens. Maar er staat, heeft u als gij dood waard, vers 13 van Colossense 2, heeft u als gij dood waard in de misdaden in de voorhuid uw vleeses, want dat begrip besnijdenis blijft natuurlijk hier even van toepassing, hè. Dus heeft u als gij dood waard door de misdaden en in de voorhuid uw vleeses, mede levend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende. En Efeze zal er meteen aan toevoegen, want uit genade zijt gij zalig geworden. Want de gedachte is dat niet zozeer dat wij zijn levend gemaakt, hoewel dat zo is natuurlijk, maar de gedachte is dat we zijn levend gemaakt met Christus. Zodat de grondwaarheid is dat God Christus heeft levend gemaakt, en daarmee heeft hij niet alleen aan Christus, maar ook aan ons nieuw leven gegeven. En dat is het idee. En door genade hebben we dus deel aan de zegeningen van Christus. Dat was ook het verhaal van Efeze, bijzonder al Efeze 1 vers 3... waar gezegd wordt dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En hier is de gedachte, in Christus zijn wij besneden met een besnijdenis die zonder handen geschiet, zoals in deze verse inderdaad beschreven. En de consequenties daarvan is dezelfde uiteraard als in Efeze, namelijk dat als wij gestorven zijn voor God naar de oude mens, dan betekent het dat we inderdaad niet zouden leven naar de beginselen van de wereld en dus ook niet naar overlevering der mensen, want alle overlevering houdt fundamenteel op bij de dood. En als wij gestorven zijn en daarna een nieuw leven hebben ontvangen, dan zijn wij verlost van overlevering der mensen en van eerste beginselen der wereld. En onder eerste beginselen der wereld valt uiteraard ook de wet. Dat hebben we vorige keer al gezien. De Mosaïsche wet, dan wel de Joodse wet, voor zover er verschil tussen is. En dat is wat hier in vers 14 gezegd wordt. Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande. Hij heeft dat uit het midden weggenomen. En dat betekent, hij heeft de heerschappij van de wet weggenomen. Ik geloof dat ik dat vorige keer al gezegd heb, als ik me goed herinner. Het midden is namelijk in het algemeen de aanduiding van de plaats van heerschappij, van waaruit heerschappij geoefend wordt, zodat de wet geacht werd in het midden te zijn, omdat de wet heerst. Maar hier staat, de wet is uit het midden weggenomen, die heerst dus inderdaad niet meer. Hetzelfde aan het kruis genageld hebbende, met een mooie stijlfiguur uiteraard, want niet letterlijk de wet werd gekruist, maar wel degelijk door de kruisiging van de Heer Jezus werden ook wij verlost van de wet. En daar gaat het maar om. En niet alleen van de wet werden wij verlost, als een van de eerste beginselen der wereld, maar wij werden ook verlost van overheden en machten, want dat staat in vers 15. Dat zijn de machten die nou eenmaal deze oude wereld beheersen. Wat wij ons daar ook bij voorstellen, maakt niet uit. Zoals het hier staat, is het duidelijk genoeg. Ik bedoel namelijk dat wij kunnen onder overheden en machten kunnen wij ons voorstellen bepaalde, ik moet eigenlijk zeggen, personen of wezens wellicht die macht uitoefenen in de wereld. En dat is ook ongetwijfeld zo. Dat is de manier waarop de Bijbel erover spreekt. Aan de andere kant kun je onder overheden en machten ook verstaan wat meer abstracte zaken. Zoals bijvoorbeeld filosofie, ijdele verleiding, overlevering der mensen, eerste beginselen der wereld. Want in de praktijk zijn dat ook machten, geen persoonlijke. Geen levende als zodanig, hè? Maar het zijn wel degelijk machten die in de wereld nou eenmaal heersen. En hoe het ook zij, wij zijn van hen verlost. Overheden en machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde, door zijn dood en opstanding uiteraard, heeft door hetzelfde, of door de besnijdenis, dat kan ook nog, heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Ik weet niet of ik het gezegd heb vorige keer. Het betekent namelijk niet dat die overheden en machten er niet meer zijn. Wat het wel betekent is dat er een macht is inmiddels hoger dan deze overheden en machten. Ik kan nooit, 14 dagen zijn we precies te lang. Zo lang kan ik niet onthouden wat ik gezegd heb. Maar misschien is het niet verkeerd om er dan even op in te gaan. Sommigen hebben het idee dat Satan en zijn machten overwonnen zijn in die zin dat ze geen macht meer uitoefenen. Heel de gedachte dat wij al bijna 2000 jaar in het duizendjarig rijk leven, die gedachte is gebaseerd op het idee dat Satan overwonnen zou zijn en dat hij geen macht meer zou uitoefenen. Wat natuurlijk dwaas is, want goed. In de eerste plaats is het onbijbels, in de tweede plaats blijkt in de praktijk dat het wel heel anders is. Maar het doet er verder weinig ter zake. Wij dienen ons dus niet voor te stellen dat Satan geen macht meer heeft. Hij heeft nog precies dezelfde macht als vroeger. Met dit verschil dat in de eerste plaats is vastgesteld dat aan die macht ook in de praktijk een eind zal komen. Maar dat is pas in de toekomst. Namelijk wanneer Satan en zijn machten, weet je wel, een derde deel van de sterren staat er dan. Maar goed, wanneer Satan en zijn machten uit de hemel zullen geworpen worden op de aarde. En ik heb al eens vaker gemerkt dat er heel wat mensen zijn die menen dat dat in het verleden al gebeurd is. En dat bedoel ik dan net te zeggen, dat is niet gebeurd. Hij is nog steeds de overste van de macht der lucht. Hij heeft nog steeds een positie in de hemel. Hij is nog steeds een geestelijke macht, zal ik maar zeggen. En zijn toekomst is dat hij uit de hemel zal geworpen worden. Dat er ooit ergens in de Bijbel staat, ik zag de Satan uit de hemel vallen, dat kan wel wezen. Maar u weet net zo goed als ik dat als profeten iets zien, visioenen zien, dan zijn het meestal geen visioenen aangaande wat in het verleden gebeurd is. Eigenlijk helemaal nooit. Het zijn visioenen aangaande wat in de toekomst gebeuren zal. En het moet ook inderdaad nog gebeuren. Namelijk volgens de beschrijving in elk geval van Openbaring 12. En dat is daar niet eens typologie daar, dat gedeelte. Het is gewoon klare taal waarbij de Satan zal nedergeworpen worden uit de hemel op de aarde. En hij niet alleen, maar zijn overheden en machten ook. Hoe kan dan toch gezegd worden dat hij overwonnen is? Wel, heel eenvoudig, doordat er een macht gesteld is hoger dan die van Satan. Zo simpel is dat. Zodat verhoudingsgewijs Satan vernederd werd, maar in absolute zin werd hij niet vernederd, heeft hij nog steeds precies dezelfde plaats. En dezelfde grote macht En wij zouden met die macht ook rekening houden. Bovendien, we vinden dat natuurlijk in de twee brieven eerder, in de Efezebrief namelijk, waar gezegd wordt dat wij ons zouden, dat wij de geestelijke wapenrusting zouden aandoen om de aanvallen van de tegenstander, namelijk van deze overheden en macht en geestelijke boosheden in de lucht, om die aanvallen te kunnen wederstaan en te kunnen standhouden en te kunnen staan blijven, of hoe het daar allemaal maar heten mag. Die macht heeft hij nog steeds, alleen er is een macht boven hem geplaatst, dat is de macht van Christus. En bovendien is de gedachte dat wij met Christus gezet zijn in diezelfde hogere positie. Dat betekent niet dat die strijd tegen die tegenstander er niet meer is, maar het betekent dat wij in de positie verkeren dat we overwinning hebben op deze machten. Dat is waar het om gaat, hè? We staan daarboven, we zijn met Christus gezet in de hemel, we hebben dus weerstand tegen de macht van Satan. En alleen al het feit dat we wedergeboren zijn, kinderen Gods geworden zijn, het feit dat Christus in ons woont, dat Gods geest in ons woont, of hoe het maar heten mag, al die feiten die plaatsen ons inderdaad, hiërarchisch althans, boven de Satan en zijn overheden en machten, al bevinden we ons meer letterlijk en meer plastisch in een positie daaronder, namelijk op aarde. Maar in andere zin staan wij daar inderdaad boven. En dat is waar het om gaat, daar leven wij uit. Uit het feit dat Satan overwonnen is. En dat is wat hier gezegd wordt, hè. Een andere verklaring daarvoor is een heel eenvoudige. Satan is degene die macht heeft over de oude schepping. Maar wij zijn nieuwe schepselen geworden in Christus. En Christus zelf is de eersteling, dus de koning, de grootste macht van die nieuwe schepping. En in die nieuwe schepping heerst Satan niet meer. Eigenlijk is het ook zo dat heel het verlossingswerk wat tot stand gebracht wordt, ervan uitgaat dat de schepping verlost zou moeten worden van de macht van deze tegenstander. En dat gebeurt ook, maar niet doordat de tegenstander zelf vernietigd wordt of afgezet wordt of iets dergelijks. Dat gebeurt nu helemaal niet. Wat er gebeurt is dat het gebied waarover hij macht heeft weggenomen wordt en wordt vervangen door iets anders. Kortom, de oude schepping wordt vervangen door een nieuwe. En waar de oude schepping verdwenen is, heeft de Satan geen macht meer. Want die heeft alleen macht in en over een oude schepping. En voor zover wij oude schepselen zijn, bevinden wij ons onder de macht van Satan, dat is waar. Maar aan de andere kant, voor zover wij nieuwe schepselen zijn in Christus, zijn wij van die macht verlost. En om dat laatste gaat het uiteraard, hè. Vandaar dat wij dat nieuwe leven zouden leven, zoals 2 Korinthe dat zegt, 2 Korinthe 5, opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, niet meer hun eigen leven zouden leven, want dat is inderdaad onderworpen aan Satan, maar zouden leven degene die voor hen gestorven en opgewekt is. Zodat wij het leven van Christus zouden leven. De nieuwe schepping dus. En dat is waar het in dit gedeelte ook daadwerkelijk om gaat. Hoe dan ook, wij hebben deel aan die triomf, de overwinning over Satan, zoals het in vers 15 genoemd wordt. En daarom staat er ook meteen in vers 16, dat u dan niemand oordelen in spijs of in drank of in het stuk des feestdags of der nieuwe maan of der sabbatten. Want dat zijn allen dingen die verband houden met een oude schepping. Het zijn allemaal, voor zover het inzettingen zijn van de wet die hier genoemd worden, zijn het inderdaad dingen van de wet en van een oude schepping. En daarom zijn ze niet meer aan de orde. Dus of wij nou wel of niet die feestdagen houden, of wij wel of niet de nieuwe maan vieren, of de sabbat houden, het doet allemaal niks ter zake, omdat het inzettingen zijn van een oude schepping. Ze spelen gewoon helemaal geen rol. Daarbij gaat het niet om of het goed is of kwaad is. Het gaat erom dat heel die begrippen van goed en kwaad, in de traditionele betekenis althans, geen enkele rol meer spelen in ons leven. Er zijn andere normen, andere waarden waaruit we zouden leven. En die worden dan ook inderdaad genoemd in het volgende hoofdstuk. De volgende hoofdstukken, moet ik eigenlijk zeggen. Bovendien, van die oude inzettingen die gelegd werden op het vlees onder de wet, grotendeels, wordt gezegd hier in vers 17, zij zijn een schaduw der toekomende dingen. In het algemeen is dan de gedachte dat de dingen van de oude schepping een type zijn, een schaduw zijn, hoe je dat maar hebben wilt, van een nieuwe schepping. Zo is het nou eenmaal. Alles in deze oude natuur wijst op een of andere wijze op een nieuwe schepping die tot stand gebracht zal worden. Ik wijs er in dat verband altijd op, tot hilariteit van sommigen, maar ik wijs er altijd op dat als er dan al één kracht actief is in deze oude wereld, is het die van de voortplanting. En dat is precies waar het om gaat, namelijk hoe een nieuwe schepping uit deze oude zal voortgebracht worden. Want de schepping zelf plant zich voort. Niet in eigen kracht uiteraard, want de schepping zelf is vrouwelijk, zodat er nog een man aan het pas moet komen. En inderdaad, dat is God zelf uiteraard. Hè? Maar goed, daar ga ik nog verder niet op in. Dat is weer een ander verhaal. Maar zo is het nou eenmaal wel. Dus voor zover deze dingen deel uitmaken van een oude schepping, wel nu heel de oude schepping is een schaduw van, dus een type van de nieuwe. En aan de andere kant, voor zover deze dingen deel uitmaken van de wet, en dat is net zo goed onderdeel van de oude schepping, maar voor zover ze deel uitmaken van de wet, namelijk het oude verbond, zijn ze een type van het nieuwe verbond. En dat is wat hier staat, want toekomende dingen in het algemeen is gewoon een nieuwe schepping, en toekomende dingen in het bijzonder zijn de dingen van een nieuwe schepping. En dat is ook dit is ook de term, toekomende dingen. Het is een term die in de Hebreeënbrief nogal eens gebruikt wordt. En daar onvermijdelijk ter aanduiding van het nieuwe verbond en alles wat daarmee te maken heeft. Dat is ook een nieuwe schepping hoor, dat maakt verder niet zoveel uit. Er is in de praktijk toch geen verschil tussen. Ja. Maar dat is waar het om gaat, zodat deze dingen een schaduw zijn van toekomende dingen. Maar wij hebben deel aan die toekomende dingen. Dus niet meer aan de beelden daarvan, maar aan de dingen zelf. En zo staat het trouwens ook, ja, het staat er soms wat ongelukkig in het Nederlands, in Hebreeën 10 staat dat. Daar staat namelijk, want de wet, vers 1, hebbende een schaduw der toekomende goederen. Nou, dat is dezelfde uitdrukking. Want goederen of dingen, ik weet niet of er in het Grieks wel een verschillend woord gebruikt wordt, in het Nederlands wel, maar het is toch hetzelfde, goederen of dingen. Het had ook zaken kunnen zijn. De wet hebben een schaduw der toekomende dingen, niet het beeld zelf der zaken. Het woord beeld is daar wat misleidend. Ik vertaal liever met niet het ding zelf. Dat wil zeggen, de wet wijst op toekomende goederen, maar de wet is niet en bestaat niet uit toekomende goederen. En de wet kan dus niet doen wat ze eigenlijk zou moeten doen, maar het hele punt is dat de wet nou eenmaal een afbeelding is, de schaduw is van het nieuwe verbond, en dat kan wel doen wat gedaan zou moeten worden, namelijk de mens reinigen naar het geweten, want dat staat hier in de volgende verse. En dat is nog netjes gezegd, want in de praktijk staat hier zelfs in de eerste verse van Hebreeën 10 dat die inzettingen, met name de offers van het oude verbond, in de praktijk precies omgekeerd werkten. Want officieel is de bedoeling dat door de offers, met name door de inzettingen van Grote Verzoendag, dat daardoor de zonden zouden weggedaan worden zodanig dat er geen geweten van zonde meer zou zijn. Maar, zegt de apostel hier, juist het feit dat ze die zonde niet kunnen wegnemen, heeft tot gevolg dat het averechts werkt, want juist door deze inzettingen geschiet elk jaar opnieuw juist gedachtenis van zonde. Dat was nou net de bedoeling dat het niet zo zou zijn. Maar de inzetting zelf werkt precies omgekeerd. De bedoeling was dat er geen gedachtenis van zonde meer zou zijn, dat het geweten gereinigd zou worden enzovoorts. Maar in de praktijk werkt het andersom, namelijk door de herhaalde Grote Verzoendag geschiet elk jaar opnieuw gedachtenis van zonde. Precies verkeerd om werkt het. En dat is met alles in de oude schepping zo, in de praktijk werkt het verkeerd om. Je legt de mens een wet op, omdat die mens zich wat beter zou gedragen, en in de praktijk gedraagt hij zich juist nog slechter dan voorheen. Je legt de mens een wet op om de zonde te bestrijden, en het resultaat is dat de zonde toeneemt. Je legt de mens de wet op dat het goede eruit zou komen uit die mens, en in de praktijk komt het slechte eruit. Hij blijkt een zondaar te zijn, van nature en naar zijn wezen. Enzovoort. Het werkt allemaal verkeerd om. Kortom, indien ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Maar dat was Romeinen 7. En het goede dat ik doen wil, doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Enzovoort. Het werd treukt absoluut verkeerd om. Nou goed. Terug dan naar Colossense 2, waar er staat dat, dat het stuk des feestdags of der nieuwe maan of der sabbaten, wel dat zijn schaduwen van komende dingen, toekomende dingen, want feest in het algemeen, feest van het oude, onder het oude verbond, de feest is altijd een verwijzing naar het nieuwe verbond. Welk feest het ook is, doet niet de zaken, al die feesten verwijzen naar het nieuwe verbond. Nieuwe maan. Nou, dat lijkt me ook duidelijk, hè. Dan is de oude weg, dan is er een nieuwe, wat het ook wezen mag, astronomisch, dat doet verder nou niks te zaken. Maar nieuwe maan, dat spreekt over precies hetzelfde. Nieuw verbond, nieuwe schepping, enzovoorts. Zelfs nieuw licht, maar dat is ook nieuw verbond. En de Sabbat, dat hoef ik niet eens meer toe te lichten, neem ik aan. Hè. De Sabbat, de zevende dag, is nu eenmaal een beeld van het nieuwe verbond, zoals het straks in de zevende bedeling over heel de aarde gebracht zal zijn. Het kan niet missen. Dus al deze dingen hebben wel een betekenis, maar een profetische of typologische, maar dat is voor ons niet meer van belang, omdat aan ons deze profetieën en deze typen vervuld zijn. Dat wil zeggen, voor ons is het alle dagen feest, het feest van het nieuwe verbond. Voor ons is het alle dagen nieuwe maan, want wij zijn nieuwe schepselen in Christus. Voor ons is het alle dagen Sabbat, want wij zijn de rust ingegaan. Maar nou ben ik zelfs helemaal terug in Romeinen 14. De een acht alle dagen. En de ander acht de ene dag boven de ander. Eigenlijk, wie zwak is, acht de ene dag boven de ander. En wie sterk is, acht alle dagen. En heeft dus alle dagen Sabbat, of hoe dat maar heten mag. En dat is inderdaad waar het om gaat. Dus er staat, welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is een toekomend ding. Nou ja, zo staat het er niet, maar dat is uiteraard wel de strekking van deze uitspraak. Dat lichaam is uiteraard dat lichaam uit vers 9. Er staat hier niet bij, hè, wat eronder verstaan wordt, welk lichaam dat is. Hebreeën 10 trouwens, heb je dezelfde gedachtegang en daar staat het er ook niet bij. En in beide schriftgedeelten heeft het dezelfde betekenis. Namelijk, het blijkt te zijn het lichaam van Christus, want dat is zo in Colossense 2 vers 9. Want vers 8 eindigt met het noemen van Christus en vers 9 zegt, want in hem woont al de volheid der Godheid, lichamelijk. Dat is een andere manier om te zeggen dat in het lichaam van Christus al de volheid der Godheid woont. En dat lichaam van Christus is uiteraard de gemeente. Dat blijkt ook, want vers 10 zegt meteen, en gij, dat moet dan de gemeente zijn, gij, dat lichaam, gij zijt in hem volmaakt. Want gij zijt in hem besneden, gij zijt in hem een nieuw schepsel geworden, gij leeft niet in een oude schepping, want het lichaam is van Christus. En zo heb ik even gauw de tussenliggende verzen na vers 17 overbrugd. Want daar staat dat, hè. Maar het lichaam, de gemeente dus, is van Christus. En in hem zijn we dus volmaakt. En ik noemde net Hebreeën 10, omdat daar ook diezelfde uitdrukking staat van de wethebbende schaduw der toekomende goederen. En ik doe... En dan moet ik er meteen bij vermelden dat in Hebreeën 10 de gedachtegang volstrekt dezelfde is. Daar staat ook dat die offers van het Oude Testament schaduwen zijn van toekomende goederen dus. Want hier gaat het dan over offers, niet over een stuk des feests. Of het moet een feest van Grote Verzoendag zijn, of van Loofhutten. Maar hier gaat het over offers in Hebreeën 10. En daarvan wordt gezegd vervolgens... slachtoffer en offer hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Vers 5, waarna de vraag is welk lichaam? En dan vers 9, zie ik kom om uw wil te doen, o God. En hij neemt het eerste, zeg maar het oude, weg, om het tweede, namelijk het nieuwe, te stellen. Dat is de wil van God en die wil van God wordt door Christus volbracht. Christus vervangt dus al die oud-testamentische offers. En dan staat er, in welke wil, vers 10, wij geheiligd zijn. Door de offerande des lichaams van Jezus Christus, eenmaal. En als wij daarin geheiligd zijn door het offeranden des lichaams van Christus, kan het niet anders zijn dan dat wij zijn dat lichaam. Wij hebben deel aan dat lichaam. En als de Heer zichzelf geofferd heeft, heeft hij daarmee dus zijn lichaam, namelijk de hele gemeente, geofferd. En daarmee gesteld in de dienst van God en in de dienst van het nieuwe verbond. En zelfs in het priesterschap. Ik hoorde laatst nog iemand, wiens naam ik dan maar niet zou noemen, die inmiddels weer wel zegt dat wij, dat Christus hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, maar die wel blijft volhouden dat wij geen priesters en koningen zijn, enzovoorts, want dat zou slaan op Israël. Maar er zit een kink in deze kabel, een kromme volt in de leiding, denk ik dan altijd, of iets dergelijks. Want als Christus hoge priester is en wij zijn in hem, en wij hebben deel aan elke geestelijke zegening in Christus, en dat iemand tot priester, hoge priester gesteld is, is een zegen. Het is namelijk een verheerlijking. Wel, dan is het dus zo dat wij deel hebben aan zijn priesterschap. Dat zeg ik nog netjes. Want eigenlijk moet ik nog zeggen, we hebben deel aan zijn hoge priesterschap. Maar dat betekent in onze dagen nu nog in de praktijk niks. Dus ik hoef er ook verder niks over te zeggen. In de toekomst wel, want het Israël zal inderdaad een volk zijn van priesters. Dat is waar. Maar wij, als leden van het lichaam van Christus, zijn een volk van hoge priesters. Het gaat er nog bovenuit, dus. En daar gaat het maar om. En als we hoge delen in zijn hoge priesterschap, dan zijn we toch in ieder geval priesters. Zo zit het nou eenmaal, hè. Maar goed. Maar het volgt inderdaad uit die gedachtegang van de Hebreeënbrief. Maar het volgt ook uit de gedachte van Efeze, Filippenzen, Colossenzen, waarbij wij deel hebben aan Christus, die de eersteling is van het nieuwe verbond, die op grond daarvan niet alleen de koning, maar op grond daarvan ook inderdaad hoge priester is, al heet het daar hoofd, omdat gewoon de oud-testamentische beelden in deze brieven niet gebruikt worden. Dus heet het dan gewoon hoofd. Maar ja, een hoge priester heet nou eenmaal hoofdpriester. In het Hebreeuws. We vertalen dat dan met hoge priester, maar het heet echt hoofdpriester. De priester is namelijk hoofd. Eerste, of hoe dat maar heten mag. Hoofd betekent trouwens ook gewoon eerste. Maar dat is weer een ander verhaal. Hoe dat ook zij, als wij deel hebben aan Christus, dan zijn wij in hem volmaakt. En op grond van die volmaaktheid worden wij opgeroepen om onze lichamen te stellen, om onze eigen lichamen te stellen tot een volmaakt, levend, heilig en God welbehagelijk offer, uiteraard. Want fundamenteel is het al gebeurd door het ene offer van Christus eenmaal. Precies zoals Hebreeën 10 dat zegt, maar we hebben daar al eens over gesproken, dus ik zal er nou maar niet verder op ingaan. Maar de gedachte in Hebreeën 10 is dus min of meer dezelfde als die van Colossenzen. In Hebreeën wordt de gedachte ontwikkeld aan de hand van de offers. In Colossenzen wordt de gedachte ontwikkeld aan de hand van de inzettingen van het oude verbond in het algemeen. Dus dat is een veel bredere gedachtegang eigenlijk. Maar heel het idee is dat Christus inderdaad gestorven is en daarmee verlost werd van de wet en opstond uit de dood en daarmee eersteling werd van een nieuwe schepping. Vervolgens is de gedachte dat wij aan hem deel hebben. Wij zijn namelijk zijn lichaam en we zijn dus verlost van de inzettingen in elk geval van het oude verbond. En we zijn in Christus eerstelingen en dus Christus eerstgeborenen van het nieuwe verbond. Het is volstrekt dezelfde gedachte en dus leven wij inderdaad niet onder de wet, maar leven wij onder en in die toekomende dingen, dan wel toekomende goederen, of hoe ze maar genoemd mogen worden. En zo worden ze genoemd hier in Colossens 2, maar eveneens inderdaad is het een vaste uitdrukking in de Hebreeënbrief. Nou. En dan staat er dus in vers 18 van Colossense: dat dan niemand u overheersen, en er hoeft er eigenlijk al niks meer te staan. Want als er geheerst moet worden, dan doet of de Heer zelf dat in ons. Hij is de grootste macht in ons leven, waardoor wij inderdaad de overwinning hebben op de Satan, op de oude wereld, hoe dat maar heten mag. En in tweede plaats, als er geheerst moet worden, doen wij dat zelf wel. Dus sprak ik toen arrogant, maar dat is ook zo, alleen nog niet nu, hè. Want dat wacht voor de toekomst. Dat wacht op onze uiteindelijke verlossing. De verlossing namelijk daadwerkelijk, ook in de praktijk, van ons lichaam. Dat hangt dus samen met de wederkomst van Christus enzovoorts. Wanneer wij inderdaad een volk van koningen en priesters zouden zijn. Dus dat komt in de toekomst. Maar in afwachting ervan is er heus niemand die over ons zou heersen. Integendeel, wat over ons heerst is Christus. Of wat over ons heerst is, noem maar nog eens wat, genade en dus niet de wet. Dus wat over ons heerst is Christus, dan wel de geest, dat kan ook, dus in de praktijk toch hetzelfde. Of wat over ons heerst is inderdaad genade, en dat is een heel vreemd soort heerschappij over ons. Maar niettemin, dat is wat de schrift erover zegt. En wat de gemeente zelf betreft, de verhoudingen tussen de gelovigen onderling, wordt gezegd dat er wel degelijk voorgangers in de gemeente zouden zijn, die inderdaad niet de kudde overheersen, die geen heerschappij hebben over de kudde, maar die voorbeelden der kudde geworden zijn. Met de woorden van de apostel Petrus in dit geval. En voor degene die Petrus niet slikken in dit verband, want die zijn er, zeg ik dan maar, nou dan nemen we toch Paulus, die zegt, wees alle mijn navolgers. Hij zegt niet, ik zeg u, je moet dit en je moet dat. Hij zegt, doe maar als ik, wees maar mijn navolgers dan. Voorbeelden der kudde dus. En dat is waar het om gaat. Hè? Dat dan niemand u overheersen, ja, naar zijn wil, zijn eigen wil, want er zijn natuurlijk mensen die over ons willen heersen. Heel de oude schepping, de oude mensheid, wordt daardoor gekenmerkt immers, dat er constant een strijd is om de macht. De een wil heersen over de ander en de ander wil heersen over de een. En dus krijgen die twee slaande ruzie, gewoon tot de dood erop volgt. Zo ziet het er ongeveer uit. En als het niet tussen individuen gebeurt, gebeurt het wel tussen volkeren. Hoe dan ook, het is altijd een strijd om de macht. Waarom dat is, ik beschouw het ook maar als typologie, want ik vind het de enige zinnige verklaring van het verschijnsel. De neiging namelijk die er is in de mens om inderdaad macht uit te oefenen, ook als hij er zelf helemaal niet beter van wordt. Maar hij ontleent daar zijn eigen status en zijn zelfrespect en zijn bevrediging aan. Hij vindt zich dan heel wat. Hij blijft niks, hij is niks. Maar als hij anderen kan commanderen, dan lijkt het wat, dat is het eigenlijk, maar in werkelijkheid verandert het natuurlijk niks mee. Maar het zal duidelijk zijn dat heel dat streven naar macht van de natuurlijke mens niks anders is dan de uitwerking van de macht van Satan in de oude schepping. Het is namelijk gewoon een soort van, hoe moet je dat zeggen, een soort van projectie van de overste deze wereld in deze wereld, waarin heel de wereld zijn overste navolgt. Dus niks anders dan dat, want het kenmerk van Satan is zijn opstand tegen God. Ja. En dat soort beginselen horen dus inderdaad niet thuis in de nieuwe schepping en dus ook niet onder het nieuwe verbond. En dus dat dan niemand u overheersen naar zijn eigen wil. In nederigheid en dienst der engelen, intredende in hetgene niet gezien heeft. Want ik moet er meteen bij vertellen dat overheersing niet altijd gebeurt door middel van geweld, door het uitoefenen van macht in de zin van geweld. Het kan ook op andere manieren. Er zijn heel wat verschillende manieren, ook zelfs volkomen tegengestelde manieren, waarop invloed en dus macht wordt uitgeoefend. Ik weet niet of u dat verschijnsel kent. Als mensen met de wet in de hand macht uitoefenen, weten hoe het werkt. Je zult dit en je zult dat, en je zult niet zus en je zult niet zo. En als je de wet overtreedt, dan zwaait er wat. Dat gebeurt. En dat gaat tamelijk gewelddadig dus. Op de totaal andere manier kan het ook. Dat namelijk, en die wordt hier ook genoemd, niet via die van bovenaf, maar die van onderaf, die van nederigheid. Ik weet niet of u dat verschijnsel kent, maar ik heb in het verleden tamelijk wat frustraties opgelopen, dat ik dacht, god, dat zijn nog eens nette christenen, die weten hoe het hoort, die zijn zo, vroom, dat was niet een net woord in onze kring, eigenlijk. Oh ja, dat zijn ze ook, ja, die zijn zo in de liefde. Ja, dat is ook zoiets, hè. Zo van, en zo bescheiden. Maar vergis je niet, dat is demonstratief nederig. Dat is demonstratief bescheiden. Dat is demonstratief lief. Dat is een rol die gespeeld wordt, enzovoorts. En zo wordt ook invloed uitgeoefend. Zo menen zij ook het respect te krijgen van anderen. En in veel gevallen met succes. Gij geveinsde, zegt de heer daarover, bij gelegenheid. Ik kom daar misschien straks nog wel even op. Maar dat kan dus ook. Het kan op allerlei verschillende manieren. En vaak gebeurt dat op zeer geraffineerde wijze. Want er zijn altijd mensen die kans zien ons aan hen te verplichten op een of andere manier. En dat is overheersen. Op welke wijze het gebeurt, doet niks ter zake. Maar goed, dat dan niemand die overheersen naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen, intredende in hetgeen hij gezien heeft, dat woord je niet, hoe dat er tussen gekomen is, heb ik niet helemaal kunnen achterhalen, maar ik heb wel kunnen achterhalen dat het er niet hoort staan. Intredende in hetgeen hij gezien heeft. De dingen die hier genoemd worden, overigens, zijn kennelijk ontleend. Niet aan gangbare praktijken, maar aan heel specifieke praktijken in bepaalde kringen. Men zegt dan dat hier de apostel verwijst naar de gebruiken en leringen van de gnostiek. Nou ja, dat zal dan wel, maar dat hoef ik je allemaal niet uit te leggen. Maar er waren eenmaal van die methoden waarbij de een macht heeft of uitoefent over de andere. Er waren er namelijk die meenden dat op een of andere wijze zij rechtstreeks van God dingen geopenbaard kregen, dan wel via engelen die zij dan ook bij gelegenheid zagen, en zij ontleenden daaraan hun autoriteit op gelijksoortige wijze als in onze dagen nog steeds mensen rondlopen die beweren engelen gezien te hebben en die hen van alles verteld hebben en noem maar op. Ik ga er liever niet uitgebreid op in, want het leidt allemaal tot niks. Maar heel het idee is dat al dit soort zaken, voor zover ze bestaan, sowieso niet van God komen. En in onze dagen zeker niet. En waar ze dan wel vandaan komen is natuurlijk niet interessant. Bovendien, dat is makkelijk genoeg. Als het niet van de mens komt, maar ergens van buitenaf, en het komt niet van God, dan komt het van de duivel. Dat is makkelijk genoeg. En vergis u niet, want de duivel is niet een atheïst, maar wel degelijk theïstisch. Dat wil zeggen, hij kent ook inderdaad een God en hij houdt zich uitdrukkelijk bezig met godsdienstige zaken. En dat betekent dan ook dat als hij zich manifesteert op wat voor wijze dan ook, dan zal dat in de eerste plaats zijn binnen de godsdienst in het algemeen. En als je de kans krijgt, in het bijzonder binnen het zogeheten christendom. Zo gaat dat nou eenmaal. En als je een beetje vrome Rooms-Katholiek hebt en de Satan zoekt daar een ingang, dan verschijnt hij in de gedaante van Maria of zoiets, denk ik altijd maar. Zo werkt zoiets, hè. En als wij daar niet in geloven, nou, dan verschijnt hij niet als Maria, want dan weet hij dat hij niet geloofd wordt. Dus verschijnt hij in de gedaante van een engel des lichts, want hoewel de Bijbel daartegen waarschuwt, zijn wij er toch gevoelig voor, sommigen tenminste. En misschien u niet, misschien zegt u dat helemaal niks, maar er lopen er genoeg rond, ook in ons land, die dit soort ervaringen hebben, of hoe je dat dan maar noemen moet, want ik hou me dus liefst maar een beetje bij uit de buurt enzovoorts. Maar ze ontlenen daaraan autoriteit. De Heer zelf heeft hen geopenbaard, of een engel heeft hen geopenbaard, of zij hebben een visioen gehad, enzovoorts. En zullen ons buiten de Bijbel om wel vertellen wat we doen en laten moeten. Maar dat is een vorm van heerschappij uitoefenen over gelovigen. En in werkelijkheid is dat een volstrekt onbijbelse zaak, waar het dan ook maar vandaan komt. Dus, grote waarschuwing, dat dan niemand u overheersen naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen, intredende in hetgeen hij gezien heeft, want dat moet er dus staan, hè. En dan staat het tevergeefs of ijdel, opgeblazen zijnde door het verstand zijns vleeses. Want men kan ook dingen zien, of zogenaamd zien, niet visueel, maar gewoon door, door fantasie, door intelligentie, door dingen uit te denken of zo. Hè. Dat kan ook, dat hoeft bepaald niet. En een visioen te zijn, zoals wij ons een visioen of een droom voorstellen of zo. Dat kan ook zijn dat iemand meent ergens inzicht in gekregen te hebben, op wat voor wijze dan ook. Hm. Maar, want, en dat, of inzicht, ja, inzicht. Ja, ik sta nou even op een moeilijk punt. Hoe moet ik dat nou weer uitleggen? Hoe komt het dat sommigen in staat zijn uit bepaalde gegevens conclusies te trekken en anderen niet? Vergis u niet dat conclusies trekken mag dan een logische bezigheid zijn. In veel gevallen werkt het niet zo logisch. In vele gevallen gaat het toch bij ingeving. Ik weet niet of u dat volgt.
Nee?
Nee? Als je met problemen zit, dit en dat en dat enzovoorts, dan kun je natuurlijk hardwerkend en harddenkend, logisch redenerend, paadjes maken. Zeggen, nou als ik dit volg, kom ik daaruit, en dat is niks. En als ik die lijn volg, kom ik daaruit, dat sluit ook niet. En als ik die lijn volg, kom ik daaruit, maar dat is kloppend te krijgen. Zo, en zo los je dan bepaalde problematiek of puzzels op. Hè? Dat kan, maar dat is niet in de praktijk een niet al te gebruikelijke. Wat in de praktijk namelijk gebeurt, is dat men zich met problemen bezighoudt, wel degelijk, en dan ineens van het ene moment op het andere zegt bingo. Nou gaat men ineens een lampje branden, een belletje rinkelen of hoe dat maar heet mag. Bingo, nou heb ik hem. En dat is niet door gewoon lijnen te volgen en ze bij elkaar te brengen, hardwerkend, goed je best doend, maar gewoon doordat ineens, zonder dat je het in de gaten hebt, de dingen op zijn plaats vallen. Hé, het probleem is ineens opgelost. Dat kan. Maar krijg je dus ook ineens inzicht. Dat is niet door hard werken, maar dat is gewoon bij ingeving. Zo gebeurt het nou eenmaal. En dat is een manier waarop bijvoorbeeld intelligentie werkt. Soms. Maar hoe het komt dat men ineens een knoop ontwart, die overgang, dat is heel moeilijk aan te geven. Er zijn mensen zat die ze met dezelfde problematiek bezighouden en er is er maar één die hem oplost. Hoe komt dat? Omdat die anderen dom zijn? Ja, dat weet ik niet. Omdat die ene net gewoon, daar valt het op zijn plek en dat is het dan. Maar waar komt die oplossing vandaan? Wie geeft dat in? Wie komt op het idee? En nou heb ik het nog over tamelijk logische dingen. Als ik ga praten over wat meer creatieve zaken, zoals in de kunst, in de vormgeving, in de muziek enzovoorts. Waar komt het dan vandaan? Want het is niet een kwestie van logisch denken. Ik weet heel goed dat een improvisatie spelen over een bepaald thema is niet een kwestie van logisch denken. Dat is gewoon doen en het gaat. Je kunt het wel oefenen, je kunt het vaker doen, je kunt er geroutineerd in raken, je kunt er trucjes bij hebben, maar er gebeurt toch iets ergens op een of andere wijze waar je niet de vinger bij kunt leggen, wat gebeurt bij reflexen, zal ik maar zeggen, en dat is niet goed te verklaren. Nou, dat is waar het om gaat. En zo kunnen er zijn die zeggen, nou, ik heb inzicht, ik zie bepaalde dingen. Dat is het dan. En als het sterk op deze manier werkt, deze intuïtieve manier, dan zal het vaak ook zo zijn dat daarna achteraf niet een verklaring gegeven kan worden hoe het in elkaar steekt. Het is er ineens, zo is het nou eenmaal, men is ervan overtuigd, maar onderbouwen kan men het niet, logisch redeneren kan men het niet, het is nou eenmaal zo. En sommigen ontlenen daar een gezag aan. Ze hebben inzicht ergens in, ze hebben visie ergens op, ze weten hoe iets moet, tenminste dat menen ze. Zonder dat daar een grondige en ook logische, of moet ik eigenlijk moet zeggen, zonder dat daar een schriftuurlijke basis voor bestaat. En dat gebeurt veel. Je kunt tegenwoordig, je kunt elke avond in het land wel ergens een lezing bijwonen. Met betrekking tot bijbelse, dan wel christelijke dingen, ik weet niet hoe ik dat zeggen moet. Waarbij mensen inzicht hebben en zeggen hoe het moet, hoe een gemeente gerund moet worden, hoe bepaald werk gedaan moet worden, hoe wij ons leven moeten inrichten, hoe we onze relatie met de Heer in stand zouden moeten houden. Wat trouwens dwaas is. Want wij hebben hem niet gemaakt, we kunnen hem ook niet in stand houden. Dus ze kunnen het je allemaal vertellen, ze hebben er allemaal visie op, inzicht in enzovoort. Maar bijbels onderbouwen kan men het niet. Nou, Dat is overheersing. Dan vertelt men u hoe het moet. Hoe het het beste lijkt. Hè? Iemand heeft dan iets gezien, heeft ergens visie op, inzicht in, meent hij althans, enzovoorts. En komt dan vertellen dat we ons daaraan moeten houden, dat dat de methode is, enzovoorts. En heus, ja, ik zeg het altijd, ik noem het altijd wat spottend, maar er zijn van die lui die trekken hun leven lang ongeveer, maar zeker 10 jaar lang met dezelfde lezing, hetzelfde programma, de christelijke theaters langs, zo zeg ik het dan. En dat klinkt dan natuurlijk erg oneerbiedig, maar ik spreek er ook liever niet al te serieus over, want men mag dat niet serieus nemen. Zo werkt het niet. Ik weet niet of het nog gebeurt, maar ik herinner mij iemand die dan heel het land door elke avond lezingen gaf over wat we moesten, want binnenkort zouden de Russen komen en dan zou het christendom verboden worden en dan zouden onze gemeentes, evangelische gemeentes, die zoals we die nu kenden, zouden niet meer kunnen draaien, want met zoveel mensen mocht je dan niet meer samenkomen. Dus moesten we nou al leren hoe we in cellen, want er waren namen voor bedacht en alles. Iedereen kende die uitdrukkingen langzamerhand ook. We moesten cellen vormen enzovoort. Zodat met groepjes van gelovigen van 5 à 10 man moesten we dan contact onderhouden en elkaar bemoedigen of hoe dat maar heten mag. En samen, weet ik veel, oefeningen doen of godsdienstoefeningen, wat het ook wezen mag, moesten we dan doen enzovoort. Dus zo werkt dat. Waar hadden we dat vandaan? Ik weet het niet, maar men heeft dan een toekomstvisie en men is bang voor de toekomst, wil maatregelen nemen en werkt zelf een plan uit van nou dan moeten we het zo doen en alle gelovigen worden opgeroepen om dat dan zo te doen enzovoort. Het is zo onschriftuurlijk als wat. Bovendien, van heel die toekomstvisie is natuurlijk inmiddels helemaal geen fluit terechtgekomen, vandaar dat ik het als voorbeeld nou kan aanhalen. Nou ja, ik hoop niet dat het op de band komt daarna. Nou goed. Maar misschien zit dat erachter. Ik wil er niet meteen het slechte achter zoeken. Of het minst goede, zal ik dan maar zeggen. Maar het gebeurt nou eenmaal en er wordt wel degelijk macht uitgeoefend. Half Nederland voelde zich bezwaard, want binnenkort komen de Russen, want broeder die en die zegt dat. En die heeft er verstand van, want die werkt al jaren achter het ijzeren gordijn enzovoorts. En hoe ze het daar doen, moeten wij dan ook. En het is maar goed dat we dat nou vast kunnen oefenen voor als ze komen, want dan, als ze komen kan het niet meer enzovoorts. Hè. Maar goed, laat maar zitten, maar dat is maar bij wijze van voorbeeld. Hè. Want zo ken ik er nog wel een paar natuurlijk. Maar ik laat ze naar buiten beschouwen. Er niks van aantrekken. Gewoon leven uit de schrift. Dat is waar het om gaat. Bovendien staat er... te vergeefs opgeblazen zijnde door het verstand zijns vleeses. En dat betekent niet het zozeer het verstand van zijn vlees, maar het betekent door zijn vleeselijk verstand. Dat wil zeggen, dan heeft hij verstand van... Zo iemand heeft verstand van vleeselijke dingen. Maar het is de ontkenning van het feit dat de gemeente helemaal niet een vleeselijke zaak is. En zeker geen vleeselijk lichaam. Maar dat de gemeente een geestelijke zaak is. Een geestelijk lichaam met bovendien een geestelijk hoofd. En dat vleeselijke verstand zou zich daar domweg niet mee moeten bemoeien. Dat is waar het om gaat. De Heer zelf is in staat om zijn gemeente te leiden en te besturen. Hij heeft dat beloofd en heeft de macht om dat te doen. En de Russen kunnen dat niet tegenhouden, zeg ik dan maar in dit verband. Hè? En andere macht ook niet. Dat is maar waar het om gaat. Dus vleeselijk verstand. En heel de Bijbelse gedachte, niet alleen hier, is dat ons vleeselijke verstand, dat wil zeggen onze natuurlijke wijze van denken, onze wijze van denken naar de overlevering der mens, of hoe het maar heten mag, dat die totaal geen grip heeft, dat heel dat denken geen grip heeft op geestelijk leven, of op de gemeente, of op het nieuwe verbond, of op een nieuwe schepping. En dat is het verhaal. Wij zouden dus niet menselijke normen moeten aanleggen voor ons leven als gelovigen, en zeker niet voor gemeentelijke zaken in het algemeen. En dat is wat hier naar voren gebracht wordt. Het onttrekt zich daar toch aan. Wij zouden namelijk het hoofd moeten behouden, vers 19. Dat dan niemand u overheersen. En aan de andere kant, en het hoofd niet behoudende uit het welk het gehele lichaam door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijn, zijnde opwast met goddelijke wasdom. Dus als wij ons laten brengen onder de wet, dan wel onder eerste beginselen der wereld, dan wel onder allerlei redeneringen die toch echt voortkomen uit een vleeselijk gericht verstand. Wel, als we dat doen, komt er niks van terecht. Maar als we ons daar niet onder laten brengen, wel nu, dan is het alternatief dat wij het hoofd behouden. Daaruit zouden wij leven, vanuit onze gemeenschap met de Heer en in de wetenschap, dat Hij buiten onze zintuigen om, en dus volstrekt buiten onze waarneming om, ons kan leiden. En dus buiten ons bewustzijn om, hè? Dat is wat ik zeg, hè. Dat kan hij. En dat doet hij ook. Ik ben er stellig van overtuigd. En als hij het niet doet, vindt hij het zeker niet nodig. En als hij het wel doet, nou, dat is dan mooi meegenomen. En verder gaat het ons niet aan. Hij doet het. Dat is onze verantwoordelijkheid ook verder niet. Hij zou dat doen, maar wij zouden ons aan zijn leiding onttrekken wanneer wij ons bewust overgeven aan leiding van mensen en leiding die voortkomt uit redeneringen van de oude schepping en van de oude mens. Dat is het verhaal. En die twee dingen zouden wij inderdaad moeten scheiden. Wat staat er, vers 19... in het algemeen staat daar dat het gehele lichaam is samengevoegd en samengebonden. Dus er is sprake van het gehele lichaam, het lichaam als geheel, daar zijn de leden al verbonden uiteraard. En verder is er sprake van samenvoegselen, samenbindingen en daarna samengevoegd zijnde. En dan opgroeit met goddelijke wasdom, en dat opgroeien is een bewijs van leven, en leven is per definitie ook samenvoeging, namelijk gemeenschap. Ga ik nou niet uitleggen, maar dat is een van de synoniemen feitelijk. Hè? De gedachte is namelijk dat God zijn gemeente bouwt, dat Christus zijn gemeente bouwt, dat de Heer ons aan elkaar voegt, of zoals er straks in het gebed al gezegd is, wij zijn door één geest tot één lichaam gedoopt en niet door één vlees of door vleeselijk verstand of door overlevering van mensen of door wetten en regels of wat dan ook. Zo werkt het namelijk helemaal niet. Sterker nog, we hebben gezien dat al die dingen van de oude schepping in de praktijk volstrekt averechts werken. Want dat is echt wat ze doen. Averechts werken. Goed. Waarna het verhaal voortgezet wordt in vers 20. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven. Indien gij dan dus dood zijt voor de wereld. En daarnaast, maar dat kan niet, dus staat het er een paar versen verder, maar daarnaast staat 3 vers 1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt. En die beide versen beginnen gelijk, alleen het ene zegt gij zijt gestorven en het andere zegt gij zijt opgewekt. Maar uit beide worden gelijksoortige consequenties getrokken, uiteraard. En eigenlijk zou je ze, als je het netjes doet, zou je die schriftplaatsen naast elkaar moeten zetten. Indien gij gestorven zijt, dit. En daarnaast, indien gij met hem zit opgewekt, dat. En beide dus, zou je moeten lezen achter het gedeelte wat eindigt in vers 19. Dus na vers 19 zou je meteen door kunnen lezen in 3 vers 1. Maar je kunt ook de andere kolom nemen dan en dus doorlezen in 2 vers 20. En dat doen we dus eerst. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, let op die eerste beginselen der wereld. Dat zijn dus diezelfde als uit vers 8. Daar valt dus onder ook wet. Daar valt ook onder filosofie, overlevering der mensen enzovoorts. Hoort allemaal bij elkaar. En dus ook het vleeselijke denken, want overlevering der mensen komt voort uit het vleeselijk verstand van de mens, van een oude schepping. Indien gij dan der wereld en der eerste beginsel der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij gelijk of gij in de wereld leefdet met inzettingen belast? Nou zeggen wij natuurlijk, maar wij leven toch in de wereld. En dan moet ik u zeggen dat dat een onderschatting is van het begrip leven. Waar wij leven is niet afhankelijk van de plaats waar wij wonen of waar wij fietsen. Nou ja, rijden dan, maar fietsen doet het altijd veel leuker, hè. Goed, dus het is niet afhankelijk van de plaats waar wij ons lichamelijk bevinden. Waar wij leven is afhankelijk van ons denken. Of zoals een vriend van mij zegt, en dat was een hele goede uitdrukking, waarvoor vriendelijk dank, die zegt leven is beleven. Wie was dat?
Ja.
Nee, Af Speelman. Maar goed. Die zei, zo wist het ook. En die had er een uitdrukking voor die ik nooit geleerd had. Zo zie je maar weer. Leven is beleven. Ons leven speelt zich niet af aan de buitenkant. Ons leven is niet zichtbaar. Ons werkelijke leven is ons denken. Waar ons hart naar uitgaat. Waar ons hart is, zegt een ander schriftgedeelte trouwens. Terwijl wij zeggen, nee, ons hart is in ons lichaam. En dat is op het moment even in Alkmaar. Enzovoort. Maar dat is niet zo. Ons hart is namelijk ons denken. En dat is bepalend. Hè? Wij leven niet in de wereld. Waarom niet? Omdat wij niet zo denken als de wereld. We hebben een andere afkomst dan de wereld. We hebben zeker een andere bestemming dan de wereld. En daarmee hebben we ook een andere levensinvulling dan de wereld. Kortom, wij leven niet in de wereld. En als we zeggen van wij leven wel in de wereld, dan komt die gedachte voort uit een vleeselijke gezindheid. Dan ziet men aan wat voor ogen is. En voor ogen is inderdaad dat we leven in de wereld. En vanavond in Alkmaar zijn. Maar dat is niet echt ons leven. U begrijpt toch ook dat ons leven gewoon doorgaat en op dezelfde plaats blijft, ondanks het feit dat we ons hier beneden verplaatsen. Wij blijven wie wij zijn, er verandert niks mee. Ons hart gaat nog steeds uit naar dezelfde dingen, ongeacht waar ter wereld wij ons bevinden. Het is niet een andere plaats. Kortom, wij leven niet in de wereld. En wij, want wij zijn gestorven voor de overlevering der mensen, voor het menselijk denken, voor de eerste beginselen der wereld. En dus zouden wij ook niet belast moeten worden met de inzettingen van deze oude schepping. En ook niet met de inzettingen van de wet. Het zijn uiteraard die inzettingen hier in vers 20. Het zijn uiteraard die inzettingen van vers 14. Namelijk die van wet in het algemeen en de wet in het bijzonder. En dat zijn inzettingen van raak niet en smaak niet en roer niet aan, waarmee ik altijd maar bevestigd vind dat de wet hoofdzakelijk negatief is. Gij zult niet dit, gij zult niet dat, enzovoorts. De wet zegt meer wat men niet zal doen, namelijk, dan wat men wel zal doen. Ik kan het niet missen. Als de mens van nature een zondaar is en hem wordt een wet opgelegd, dan is de wet in de eerste plaats een verzameling verboden, uiteraard. En niet in de eerste plaats geboden. Dus wet bestaat uit raak niet, de smaak niet en roer niet aan. Want heel de gedachte is dat wet zich bezighoudt met wat wij wel tot ons mogen nemen en wat wij eventueel niet tot ons mogen nemen. Kortom, de wet zegt, je mag hier niet mee te maken krijgen, je mag dat niet eten, je mag dat niet drinken. Vandaar dat de wet in de eerste plaats een wet is met betrekking tot voedsel. Spijswetten namelijk. De Joodse wet is dat in de eerste plaats. De inhoud van de Joodse wet, het Joodse leven, wordt hoofdzakelijk bepaald door wat men wel en niet eten mag en hoe men het bereiden zou. Maar dat is uiteraard typologie, omdat dat weer een uitbeelding is van wat men in het leven in het algemeen tot zich mag nemen en niet. Dat spreekt dan weer over wat meer geestelijke zaken. Maar hier staat gewoon, wij zouden daar niet mee moeten belast worden. Want daarvan staat namelijk, welke dingen alle, de inzettingen namelijk uit vers 20, welke dingen alle verderven door het gebruik. En dan hebben de vertalers het woordje ingevoerd. En ik wilde het maar weer uitvoeren. Want als je het weglaat, staat er toch ineens wat anders. En dat andere zal de bedoeling zijn. Namelijk, welke dingen alle verderven door het gebruik naar de geboden en leringen der mensen. En naar betekent in overeenstemming met. En dus staat er gewoon dat al deze inzettingen verderven door het gebruik. Zoals dat nou eenmaal het geval is met geboden en leringen der mensen. En verderven door het gebruik betekent gewoon verslijten. Daar hebben wij één woord voor in het Nederlands, verslijten. Dan verderft het door het gebruik. En de gedachte is dat die inzettingen inderdaad slijten. En dat gebeurt met alle geboden en leringen der mensen. En dat is ook zo, want ze slijten allemaal. He? Maar vroeger mochten we niet fietsen op zondag, weet je wel. Hoe lang is dat nu geleden? Nou goed, tegenwoordig mag iedereen, bijna iedereen dat. He? Enzovoorts. En vroeger mocht je geen radio in huis hebben als christen enzovoorts. En toen dat langzamerhand mocht, mocht je weer geen televisie in huis hebben. En zo kunnen wij nog uren doorgaan. Maar dat verslijt allemaal vanzelf. Dat is met alle gebruiken van de mensen zo. En dat is geldt voor de wet ook. Staat hier. En bovendien wordt ervan gezegd, ze hebben wel een reden, een redenering. Schijn, dat mag u weglaten, want dat staat er niet echt. De gedachte is, er is namelijk een redenering bij die wetten. Er is altijd een methode om die wetten acceptabel te maken. Om te zeggen waarom het toch wel zo nuttig is dat die wetten er zijn. Zo'n reden, zo'n redenering is er altijd. Maar of die reden er nou is of niet is, het maakt niet uit. Men zou het gewoon weg moeten laten, want het heeft geen enkele zin. En dat is wat hier staat. Het lijkt wel heel wat, het lijkt wijsheid, maar het is een eigenwillige dienst. Een zelfbedachte methode om God te dienen, zou toch het idee moeten zijn. Maar God bepaalt zelf wel hoe hij gediend wil worden. Als men iemand dient, dan is men dus dienaar of dienstknecht en heeft men een heer. En u begrijpt toch, denk ik, allemaal dat als wij iemand willen dienen, kan het alleen op de wijze die heer, die iemand dus, voorschrijft. En de heer zegt gewoon, ik ben er niet mee gediend met die inzettingen en geboden. En vermoedelijk zegt hij ook, ik ben er niet van gediend. Ik belief het niet. Uw offerande heb ik niet gewild, lazen we net. Die in elk geval niet. God bepaalt hoe we hem zouden dienen en wij zouden hem het beste dienen door in de eerste plaats zijn werk te accepteren. En dat betekent dus dat wij aanvaarden dat wij naar de oude mens gestorven zijn, dat wij nieuwe schepselen zijn enzovoorts. Zodat de vraag is, maar hoe zouden wij nou als nieuwe schepselen leven? En dat staat vanaf 3 vers 1. En dit gedeelte eindigt met te zeggen dat al deze inzettingen waarover hier gesproken wordt ontstaan uit menselijk denken, uit een zelf uitgedachte godsdienst enzovoorts. En er staat bovendien bij, ze hebben geen enkele waarde, behalve dan dat ze zijn tot verzadiging van het vlees. Dat wil zeggen, in werkelijkheid doet men het dus voor zichzelf. Men bevredigt zichzelf daarmee. Men putt er zijn voldoening uit. Zijn gevoel van eigenwaarde. Men houdt zich toch zoveel. Maar men doet zijn best. Men kan het niet, maar men doet zijn best om zich aan geboden te houden. Men kan zich er niet aan houden, maar dat geeft niet. Men doet zijn best. En men propageert dat ook. Men maakt er propaganda voor, reclame enzovoorts. En dat geeft de mens bevrediging. En zegt, ik doe het toch maar. Ik probeer het dan toch in elk geval. Dat is dan in ieder geval iets. Maar daar is God niet mee gediend, daar is de mens zelf mee gediend. Of zoals het in Galaten 6 staat, het is alleen maar om een schoon gelaat te kunnen tonen naar de mensen. Om bij de mens in aanzien te komen en eventueel daar ook nog macht aan te ontlenen. Eventueel, dat hoeft niet noodzakelijk, maar het zou kunnen. Maar dat mag dan heel menselijk zijn allemaal. Christelijk is het op geen enkele wijze. Niet volgens de Bijbel. Goed, dan laten we het eerst bij, want het is weer tijd. Zo komen wij dus bij Colossenzen 3 vers 1, indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Want het voorgaande houdt zich bezig met hoe het dan niet moet. Niet onder de eerste beginsel der wereld, niet onder de wet, niet onder vleeselijk verstand. Soms kun je de L vervangen door een R trouwens. Noemen we het vreselijk verstand. En dat is het ook ongeveer. Maar we hebben het niet mee te maken met hoe het niet moet. We hebben te maken met hoe het dan wel moet, een alternatief. Want het punt blijft natuurlijk, je kunt de mensen wel vertellen dat ze niet onder de wet moeten leven, niet wereldgelijkvormig moeten zijn enzovoort. Maar de vraag is dan, hoe dan wel? Als er namelijk niks tegenovergesteld wordt, blijft er domweg niks anders over. Dat is ook het grote probleem, denk ik. Want als je gelovigen zegt dat ze niet onder de wet leven, zegt toch een grote meerderheid, zo is het. Maar hoe het dan wel moet, dat weet men niet, dus valt men automatisch toch onder wet en dikwijls dan de wet vanzelfsprekend. Maar het gaat erom hoe het dan wel moet en dat is bepaald niet algemeen bekend en wordt dikwijls, waar het in de schrift vermeld wordt, wordt het door dikwijls slecht begrepen omdat men er zijn vleeselijk verstand op loslaat en dan begrijpt men het dus niet. Daar zit een groot probleem. Maar de apostel waagt hier dus opnieuw een poging. Want die pogingen waagt hij in alle brieven overigens. En zegt dan, indien gij dan met Christus opgewekt zijt en dus een nieuwe schepping bent geworden, zo zoekt de dingen die boven zijn. En dat zoeken wil niet in de eerste plaats zeggen dat het gaat om verborgen dingen, hoewel het dat altijd inhoudt. Het zoeken wil altijd zeggen dat men zich naar iets zou uitstrekken. Dat men iets zou najagen, met een heel sterk woord dan. Maar daar gaat het om. Hè. Het betekent gewoon dat men zich ergens op zou richten. Zijn leven een bepaalde richting zou geven. En de richting zou moeten zijn naar boven. Zoekt de dingen die boven zijn. Waar Christus is. En hij is dat hoofd immers, zoals in het voorgaande uiteengezet. Met name in hoofdstuk 1, maar ook min of meer in hoofdstuk 2. Zoek de dingen die boven zijn, want ons hoofd, onze heerser, met een veel te sterk woord, maar onze meester, is wel het goede woord, hè, is daar. Ons hoofd is daar, zittende, en zitten heeft tegelijkertijd altijd de betekenis van rustende. Het kan op beide manieren vertaald worden, dus je moet het altijd aanvullen. Zittende, rustende, want de wet en de wereld heeft van alles van doen met werken. Maar Christus is zittende aan de rechterhand God. De Hebreeënbrief vult dan meteen aan. Hij zit daar, is daar gezeten, hij is daar de rust in gegaan. En als wij tot hem naderen, gaan wij ook de rust in. Dus Hebreeën 4. Want daar gaat het dus om, hè. Dus zittende aan de rechterhand Gods. En dan wordt het woord zoeken vervangen door een synoniem. Namelijk, bedenkt de dingen die boven zijn. En daarbij dienen wij te bedenken dat ons bedenken in de praktijk echt ons leven is. Dat is ons leven, dat wat wij bedenken. En we kennen de uitspraak uit Romeinen 12. Wordt deze wereld niet gelijkvormig? En dat gaat ook inderdaad niet over de buitenkant, er staat meteen namelijk achter, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. De vernieuwing van uw denken. Het gaat om de vorm niet van ons praktische leven zozeer, het gaat om de vorm van ons denken, onze wijze dus van denken. En wij zouden moeten zoeken, dan wel bedenken, de dingen die boven zijn en uitdrukkelijk dus inderdaad niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven, maar dat stond in het voorgaande hoofdstuk al. En uw leven, want we zijn met Christus opgewekt, vers 1. Uw leven is met Christus verborgen, vandaar toch het woord zoeken dus. Is verborgen in God. Het gaat namelijk niet om het uitwendige leven, maar het gaat om het verborgen leven en in in zeker opzicht, het inwendige leven dus. En dus inderdaad ons denken en bedenken. En daarna staat het, wanneer Christus zal geopenbaard zijn, maar dat had moeten zijn worden, maar er verandert eigenlijk toch niks mee, hè. Wanneer Christus zal geopenbaard worden, die ons leven is, want Christus is ons leven, ons denken is leven, is Christus, of zoals Paulus zegt, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij, of nog een paar versen verder in de Galatenbrief, het leven is mij Christus, Filippenzen trouwens ook, hè? Het leven is mij Christus, of 2 Korinthe, wij zouden niet onszelf leven, maar wij zouden Christus in ons leven. Dus wanneer Christus zal geopenbaard worden, die immers ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Met andere woorden, ons het leven wat we hier hebben, dat wat werkelijk ons leven is, is aan de buitenkant niet eens kenbaar, is aan de buitenkant niet zichtbaar. En zou ook niet aan de buitenkant beoordeeld moeten worden of via de buitenkant gemanipuleerd moeten worden. Dus wij zouden zoeken de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. En dan staat er, vers 5, doop dan uw leden, en leden is heus hetzelfde als delen, uw delen. Doop dan uw delen, dat is een anagram, als u dan een taalkundige verklaring ervoor wilt hebben. Doop dan uw delen, uw verleden die op de aarde zijn. Want in een bepaald opzicht zijn wij wel degelijk op de aarde. Maar dat deel wat op de aarde is, zouden wij doden, staat hier. Doop dan uw leden die op de aarde zijn. Hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, gierigheid, welke is afgodendienst, daar ga ik verder niet op in. Er wordt alleen bijgezegd dat om die dingen de toorn Gods komt over de zonen der ongehoorzaamheid. En wij zijn geen zonen der ongehoorzaamheid. Wij leven ook niet onder de toorn Gods. En daarom zouden we deze dingen inderdaad doden. Wij leven daar namelijk niet in. Vers 7 zegt namelijk, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelfde leefdet. En dat is echt verleden tijd. Dat was zo, want Christus is nu ons leven. Niet op grond van wat wij doen en laten dagelijks, maar op grond van dat wij met Christus zijn gestorven en opgewekt. Op grond daarvan leven wij niet meer in de wereld en leven wij dus ook niet in hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, gierigheid enzovoorts. Ik zat erop te wachten. Stond erop te wachten. Ik gok het erop. Ik ga door. Want daarna namelijk, in het volgende schriftgedeelte, krijgen wij enige andere uitdrukkingen met dezelfde betekenis uiteraard, met dezelfde strekking, waarbij een beetje duidelijker wordt wat verstaan wordt onder het doden van deze zaken. Dus ik ga toch maar door. Maar ik stel alleen vast dat hier in vers 6 niet aangekondigd wordt dat de toorn Gods over ons zal komen wanneer wij leven in onreinigheid en al die dingen van vers 5. Nee, de gedachte is het. Wij zijn geen kinderen.
Maar de staten zijn niet bezorgd voor je leven.
Zoveel uit nou. Wij zijn geen zonen der ongehoorzaamheid. Over ons komt die toorn dus in elk geval niet. Dat is nou juist waar het om gaat. Maar omdat wij zonen zijn der gehoorzaamheid, dan wel der gerechtigheid, zoals het op een andere plaats staat, is het wel degelijk de bedoeling dat die oude dingen inderdaad, dat we daar niet bij blijven, dat we die doden, om het nog steeds met vers 5 te zeggen. Want wij wandelen daar niet in, ongeacht hoe onze wandel is, aan de buitenkant. Kijk, hier wordt het dus moeilijk, hè? Ja, nou goed. Ik ga door, want ik kom er vanzelf op. Het volgende vers namelijk is vers 8. En dat zegt, maar nu legt ook gij dit alles af. En wat dus eerst heet doden, heet nu in vers 8 afleggen. En daarbij, ja, ik heb altijd de neiging te zeggen, het gaat om het afleggen van een lijk. Maar dat is het niet hoor, dat lijkt alleen maar zo. Afleggen is namelijk het afleggen van een kleed, van kleding. Het uitdoen van een kledingstuk, eigenlijk. Dat staat er ook vervolgens hoor. Want vers 8 herhaalt gewoon het voorgaande met andere woorden en zegt, maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuilspreken uit uw mond, liegen tegen elkaar. En dus staat er, liegt niet tegen elkander, vers 9, dewijl gij uitgedaan hebt. En eerst heet het doden, daarna heet het afleggen en in vers 9 heet het uitdoen, maar nu staat het zelfs al in de verleden tijd. Het is namelijk feitelijk al gebeurd en de bedoeling is dat we ons dat bewust zijn en dienovereenkomstig bedenken. Dienovereenkomstig denken. En dus dienovereenkomstig leven. Maar dat is naar de inwendige mens. en dien overeenkomstig dus ook wandelen, maar dat is ook in de eerste plaats nog steeds in ons denken, want daar gaat het om. Hoe wij de dingen bezien, beoordelen enzovoorts. Want de gedachte is dat wij gestorven zijn en dat deze dingen dus weggedaan zijn. Wel nu, als God ze weggedaan heeft, zouden wij ze ook weg moeten doen. En als dat niet duidelijk is, dan gebruiken we andere termen. Als God ze vergeven heeft, zouden wij ze ook moeten vergeven? Onszelf vergeven? Dat is een groot probleem voor vele mensen. Onszelf vergeven. En met nog een ander woord, in het Nederlands, maar in het Grieks volstrekt hetzelfde woord. Wij zouden die dingen moeten laten. Want vergeven is hetzelfde als laten. En laten, als je dat iets sterker zegt in het Nederlands, dan is het negeren. Want vergeven is negeren. Laten, niet rekenen, niet meetellen, speelt geen rol, het zijn nulletjes. Doet niks toe of af aan de boekhouding, zal ik maar zeggen. Een post nul kunnen ze goed weglaten. Betekent namelijk niks. Wij zouden die posten moeten weglaten, inderdaad, in onze boekhouding, eenvoudig, omdat God zelf ze eruit weglaat. God rekent de oude mens niet, en dus ook niet al die dingen die bij de oude mens horen, en wij zouden dat ook moeten doen, ze namelijk voor dood houden. Ze dood rekenen, met nog een andere term. Want doden kunnen wij ze niet, in de letterlijke zin. Bovendien, dat zal een rare term zijn, want dan had er moeten staan, bestrijd dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid. Vecht daar dan tegen. Maar dat is nou juist wat er niet staat en wat we er ook niet in zouden moeten lezen. Doden wil zeggen, niet tegen strijden, maar er domweg afstand van nemen. Doden wil zeggen scheiding brengen. Dat is de enige echte betekenis van de uitdrukking. En als het een kleed is, van de buitenkant, wel afleggen, scheiding brengen. Of uitdoen, precies hetzelfde, scheiding brengen, maar dat heet gewoon doden, want dat is de enige echte betekenis van het begrip doden. En vervolgens staat er, dat gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken en aangedaan hebt de nieuwe mens. Vers 10. Zodat we daaruit zouden leven. Heel de gedachte is niet dat wij tegen die dingen die hier genoemd worden zouden strijden. Dat kan het niet betekenen. Om de eenvoudige reden dat er legio schriftplaatsen zijn die zeggen dat het bestrijden van deze dingen geen enkele zin heeft. Dat is namelijk dan toch wet. Dan wordt het dus toch leven onder eerste beginselen der wereld enzovoorts. En dat leidt nooit tot succes. Het leidt zelfs tot een tegengesteld resultaat. Zodra de wet zegt, gij zult niet begeren, gaat de mens begeren. En dat was nog maar begeren. En dat gebruikte ik ter vervanging van hoereren. Voor het gemak dan. Hè? Dan wordt het wat minder erg misschien in onze gedachten. Dan is er wat makkelijker over te praten. Maar niettemin, het bestrijden van deze dingen heeft geen zin. Daar staat het ook niet. Er staat, leg af, doe het uit, neem er afstand van, dood het. Dat is hetzelfde. Neem er afstand van. En dat betekent dat waar deze dingen een rol spelen in ons leven, op wat voor wijze dan ook, dat kan zijn bij onszelf, kan zijn, ook zijn in onze omgeving. Overigens, in beide gevallen zouden wij niet rekenen. Want God rekent niet. Hij rekent deze dingen niet. Hij brengt daarover weliswaar toorn over de zonen der ongerechtigheid, maar wij zijn geen zonen der ongerechtigheid. En wij leven niet onder de toorn Gods, dus. Ongeacht of deze dingen in ons leven aanwezig zijn of niet. Wij zouden ze niet rekenen, is de gedachte. En als we ze wel rekenen, wel dan doen we precies wat de wereld doet. Dat is vleeselijk verstand, dat is eerste beginsel der wereld. Dat is eten van de boom, de kennis des goeds en des kwaads. Kortom, dat is leven onder de wet. Dat kan het dus niet zijn. En dat is het dus ook niet. De uitspraak is, ik meen die van Romeinen 6, houd het ervoor dat gij der zonde gestorven zijt. En houd het ervoor is de vertaling van het normale woord voor rekenen. Waarom het men zo niet vertaald heeft, weet ik dus ook niet. Maar reken dat gij der zonde gestorven zijt. emmer en golder levend zijt. Nou, dat is dus ook de strekking van dit schriftgedeelte. Houd het ervoor dat gij dood zijt voor deze dingen. Ze dienen geen rol te spelen in ons denken, ongeacht of die dingen in de praktijk van ons leven voorkomen. En ik weet wel dat dat moeilijk is, want iedereen zal meteen zeggen, ja, maar de kant op bij een christen mag dat toch niet voorkomen? En dan zeg ik, nee, het mag niet voorkomen, maar het gebeurt wel. Wat moeten we dan er tegen doen? Als het niet mag voorkomen, het komt toch voor. Wat doen we er dan tegen? Het enige wat nog kan, negeren.
Je weet dat voorkomen bij jezelf bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld, ja. Maar bij dikwijls ook bij een ander, hoor, vergis u niet. Hè? Ja, oké. Okay.
Maar dan veel meer moet je dit eigenlijk invullen. Dan moet je dit tegen doen in feite. Want bedenk dan de dingen die boven zijn.
Ja.
Dat zijn de schuil.
Ja. Laat ik het dan heel concreet zeggen. Als je problemen hebt, als een gelovige problemen heeft met zijn eigen zonden of vermeende zonden. Want anders heb je de wet weer nodig om te bepalen of zonde is of niet. Als een gelovige probleem heeft met zijn zonden of vermeende zonden, het enige wat hij kan doen is God danken voor de vergeving die hij ontvangen heeft, voor het feit dat God die zonden niet rekent, en tegelijkertijd zoeken de dingen die boven zijn.
Dat is
het doden. Dat is het negeren. Zo van, niks mee te maken. Het is wel vervelend voor onszelf, naar de oude mens, in elk geval. En het is ook vervelend voor degene met wie wij samenleven, die zijn daar dikwijls in betrokken. Wij kunnen bijvoorbeeld geen schoon gelaat tonen aan mensen, dat is een handicap. Nee, zonden hebben dikwijls een heel negatieve uitwerking op ons sociale leven, op de contacten die we hebben, dat is vaak heel moeilijk. Maar ondergelovigen mogen officieel deze dingen geen rol spelen, omdat het zaken zijn van de oude schepping die zouden genegeerd worden. Dat men dat in het algemeen zo niet doet, dat kan ik ook niet helpen, maar het is slechts de enige echte Bijbelse waarheid met betrekking tot zonde in het leven van een gelovige. Het enige wat hij kan doen is God danken voor de vergeving die God geschonken heeft, voor het feit dat God die zonde niet rekent. En tegelijkertijd, aangezien God het niet rekent, staat ons als zondaren dan toch niks in de weg om de levende God te dienen, want wij zijn kinderen Gods, we zijn nieuwe schepselen in Christus. En dat is leven uit genade, en dus uit de verlossing, en dus uit de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. Iets anders is er niet van te maken. Met geen mogelijkheid. En ik zweer u dat het helpt. Zoeken de dingen die boven zijn. Dat is de enige oplossing. En dat is ook wat hier staat. Men zou zoeken de dingen die boven zijn. Men zou aandoen de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Zo worden wij, de Heer Jezus Christus, gelijkvormig. Die immers ook de zonden niet rekent. En ook nooit rekende trouwens. Ook niet in zijn omwandeling op aarde trouwens. De enige zonde die hij rekende was die van ongeloof. En andere zonde had hij geen boodschap aan. En dat is waar het om gaat. Hè? En dan bovendien staat er dat in die nieuwe mens en dus in de gemeente en dus in Christus bestaat ook niet onderscheid van Griek en Jood. Besnijden ze vooruit of onderscheid tussen barbaar en skiet, wat het ook wezen mag, tussen dienstknecht en vrije enzovoort. Al die dingen die in de natuurlijke mens onderscheid maken en die de mensheid scheiden in verschillende volkeren en categorieën en hoe dat maar heten mag. Al die verschillen zijn verschillen van de oude schepping en die bestaan in de gemeente niet. En als ze niet bestaan, zouden wij ze dus ook moeten negeren. Ze horen niet te bestaan in ons denken. Begrippen als zonde zouden in ons denken als gelovigen, geen enkele rol mogen spelen. Dat is het hele verhaal. En al het andere is gewoon de natuurlijke mens. Dat is de wereld. En dat gaat heel ver, want ik weet wel dat dit moeilijk ligt omdat het daar gaat om ernstige zonden wellicht. En in de ooglopende zaken, dat lijkt me duidelijk. Maar het gaat veel en veel verder, want in wezen gaat het ook om niet alleen zonde, maar om alle beginselen van een oude wereld. Ze horen geen rol te spelen in ons leven. En dat is nog heel wat meer dan dat alleen de zonde genegeerd zou worden. Maar er staat immers, leg het af, ik kom er zo nog even op terug. Er staat, leg het af, doe het uit, of hoe het maar heten mag, dood het. En daarna staat er, doet aan de nieuwe mens, vers 10, die vernieuwd wordt tot kennis. Dat is hetzelfde als verandering door de vernieuwing van uw denken. En verder staat er, vers 12, zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, de goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Want de gedachte is dat deze dingen de vrucht zijn, niet van onze bestrijding van de zonde, maar zijn de vrucht van de geest, de vrucht van het zoeken van de dingen die boven zijn. En waar deze zaken, namelijk, ik ben altijd geneigd uit Galaten 5 te citeren trouwens, waar deze zaken, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid enzovoorts, in ons leven groeien, als vrucht van de geest, daar verdringen zij de werking van de zonde in ons. Ik moet er meteen bij zeggen, zeg ik altijd meteen, dat dat niet het doel is. Het doel is niet de bestrijding van onze zonde. Het doel is het ontstaan van de vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Maar tot troost mag, en om er een beetje vleeselijk te denken dan, voor deze keer, kan ik erbij zeggen dat waar deze dingen ontstaan, nemen ze de plaats in van en bestrijden zij dus de dingen die genoemd worden in vers 5 en vers 8. Namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, gierigheid, welke is afgodendienst dienst enzovoorts. Want daarvoor komt in de plaats liefde, blijdschap, vrede en langmoedigheid. En als men slechts die dingen uit vers 5, vers 8 en vers 8 zou bestrijden, ontstaat alleen maar een leegte, een vacuüm. En u weet waarschijnlijk dat een vacuüm binnen de kortste keren wordt opgevuld. Daar komt zoveel druk op te staan, dat hou je niet schoon. Het moet gevuld worden met wat anders. En dat is waar het om gaat. En die vrucht van de geest kan ontstaan in het leven van elke zondaar. En daar gaat het maar om. En wat de zonde en de inwoning van de zonde in de gelovigen betreft, daar komt hij nooit af. Daar komt hij pas af bij de verlossing van zijn lichaam. Dus dat is een kwestie van tijd. Leg u daar dan ook maar bij neer. Dat lost zich in de toekomst vanzelf op. De Heer heeft beloofd ook dat probleem op te zullen lossen. Maar in afwachting daarvan belemmert ons in de, als het goed is, niets om inderdaad de Heer te dienen, te zoeken de dingen die boven zijn en dienaren te zijn inderdaad van het nieuwe verbond. En vandaar dat er ook staat, verdragende elkander. Want u kent toch het verschijnsel, ik zal het vast al eens vaker in uw midden gezegd hebben, waar men plaatselijke gemeenten, hoe moet ik dat zeggen, zuivert door bepaalde broeders of zusters eruit te zetten, dan wel niet toe te laten, omdat ze geacht worden onrein te zijn of te beantwoorden aan vers 5 of vers 8, weet u wel, waar men die buiten de gemeenschap plaatst, daar heeft men niks meer te verdragen. Als het allemaal zulke nette voorbeeldige gelovigen zijn die samenkomen, hoezo zouden wij elkander verdragen en hoe zouden wij elkander vergeven en hoe zouden wij tegen iemand enige klacht hebben, zoals vers 13 zegt. Nee, het gaat er juist om dat die dingen er wel zijn en dat we inderdaad al die dingen die er niet zouden mogen zijn, dat we die dingen verdragen. Wij zijn immers sterker. Ik zeg altijd, als men zo nodig veronderstelt vleeselijke dan wel zondige gelovigen uit de gemeenschap moet weren, dan getuigt men daarmee van eigen zwakte, van eigen geestelijke zwakheid. Als men sterk is, kan men dat verdragen. En het hele idee dat zonde van anderen onze gemeenschap met de Heer zou kunnen verontreinigen, doordat we zitten aan dezelfde avondmaalstafel of zo, dat is een volstrekte onderschatting van de kracht van de werking van de geest in ons. Die heeft toch de zonde overwonnen? Hoe dan? Door hem te bestrijden? Nee, door hem te negeren. En dat kan genegeerd worden om de eenvoudige reden dat die zonden al lang geoordeeld zijn. In het verleden. Toen de Heer onze zonde wegdroeg aan het kruis. In elk geval. Nou, dat is waar het om gaat. En dus verdragen wij elkander. We zullen wel moeten, want de Heer verdraagt ons ook. En wij zelf verdragen onszelf. Wij zullen wel moeten. En dus verdragen we elkander, dat is de normale consequentie. En wij vergeven dus de een de ander, enzovoorts. Al moet ik erbij zeggen dat in de praktijk het blijkbaar zo is dat wij elkaar niet kunnen vergeven waar wij niet eerst onszelf vergeven hebben. En waarom zouden wij onszelf niet vergeven als de Heer ons vergeven heeft? Nou, ik lijk wel psycholoog nou, hè? Een psycholoog zou zeggen, je moet met jezelf leren leven, je moet jezelf aanvaarden zoals je bent. Het is niet anders. Je moet ermee leren leven. En dat moeten wij ook, dat is ook inderdaad zo. Alleen voor ons is er een juridische grond waarop wij onszelf zouden aanvaarden. De Heer heeft namelijk onze zonde weggedragen en hij heeft ons inderdaad aanvaard zoals we zijn. Nou, als God zelf ons aanvaardt, wie zijn wij dan dat wij onszelf zouden veroordelen? En toen vroeg ik het eens aan Johannes, die zei, kijk, indien ons hart ons veroordeelt. Nou, onbekende tekst. God is meerder dan ons hart. En dat kan dus alleen maar betekenen, God veroordeelt ons niet. En we zouden aan moeten sluiten bij Gods handelen, Gods rekenen, Gods denken en ons eigen hart dan buiten beschouwing laten. Goed. Nou. En dus staat er, gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. Gelijkerwijs Christus u vergeven heeft, ook gij alzo. En dat betekent, als Christus mij vergeven heeft, dan vergeef ik mezelf ook. Want dat is wat het betekent. En op grond daarvan vergeven we elkaar ook. Dat is wat hier staat. Daarmee zijn we er niet, maar daarmee is wel het belangrijkste probleem opgelost. Ik kom aan het laatste gedeelte helaas niet meer toe. Maar het laatste gedeelte zegt namelijk vers 15. En de vrede Gods heers in uw harten. En die uitspraak leg ik altijd naast Filippenzen. Want die zegt, verblijd u in de Heer te alle tijden. Filippenzen 4, vers 4. En daarna vers 6. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God en de vrede Gods heers in uw harten. Maar dat was weer Colossenzen 3 vers 15. En Filippenzen zegt in 4 vers 7, de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zintuigen bewaren in Christus Jezus. En dat betekent dat wij niet alleen die zonde kwestie, maar dat we alle andere kwesties die er maar mogen kunnen zijn, alle zorgen die we maar zouden kunnen hebben, inderdaad bij de Heer brengen. Als we ze hebben.